Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Crime Critics podcast. De vorige keer heeft Koosje ons een nogal bizar verhaal verteld over Anatoli.
Iets.
Ja, ik kan het ook niet uitspreken. Ik vond het een heel raar verhaal. Ik kan niet wachten om te weten waar het eindigt. Side note, ik heb trouwens net een foto opgezocht van hem. En hij ziet er gewoon best wel normaal uit.
Ja, alsof, wel een beetje viezig.
Ja, hij kreeg een beetje gek uit zijn ogen. Dat je, ja. Wel, je ziet wel in hem dat er iets mee aan de hand is. Maar ik denk dat het een goed idee is dat we gewoon snel verder gaan, ja, met het tweede deel van deze podcast. Want ik kan niet wachten om te weten wat er nog meer allemaal gaat gebeuren. Want bizarder kan het toch niet? Kort heel even nog een disclaimer voordat we beginnen met het verloop van het verhaal. In deze podcast gaan we het hebben over misdaden, daders en de mogelijke motieven achter deze daden. Hoewel we proberen te speculeren waarom daders bepaalde dingen gedaan hebben, betekent dit nooit dat excuses voor hun verzinnen of hun daden goed praten. Wat wij vertellen zijn niet altijd de feiten, maar onze interpretatie van de feiten. We zullen kritisch naar zaken kijken, maar af en toe humor gebruiken om het onderwerp minder zwaar te maken. Dit is niet bedoeld als respectloos naar de slachtoffers, maar puur om het wat draaglijker te houden. Als je ooit denkt dat we de verkeerde informatie verspreiden, voel je alsjeblieft vrij om een mailtje te sturen. En je kan ons bereiken via crimecriticspodcast@gmail.com. Dit staat ook in de omschrijving van onze podcast. Nou Koosje, je mag weer door.
Bij het spits af. Waar we gebleven zijn is dat hij intussen 2005 en 2007 dus al deze begraafplaatsen bezocht. Hij is Anatoli. In Rusland al deze begraafplaatsen bezocht. En daar de geschiedenis van mensen opnieuw ging vastleggen omdat die verloren was gegaan. Voor een boek wat iemand anders schreef. En ik eindigde de vorige aflevering met dat hij deze jaren zich ook nog bezig hield met iets anders. En vanaf hier, van deze aflevering, ga ik beginnen met de tijdlijn van de politie aanhouden in plaats van die van hem. Want ik denk dat dat een leukere manier is om het te vertellen. En dan heb je meer zo'n die twist vanaf het moment dat zij het bedachten. Even belangrijk om te benoemen is dat tussen 2007 en 2011, waar het verhaal dus verder gaat, 2011, heeft Anatoli niet stilgezeten, helaas. Hij heeft verschillende artikelen en boeken gepubliceerd, waarvan vele zeer racistische ideeën beschreven. Hij was hier heel erg extreem in. Dat is relevante achtergrondkennis, want we gaan verder in 2011. En in 2011 was er een reeks racistische anti-moslim activiteiten gaande. Er werden allerlei...
In Rusland of in de wereld?
Ja, in het gebied waar hij woonde.
Okay.
Niet in heel Rusland, maar vooral rondom hem. Wat dus interessant was, want ze wisten dat hij een ontzettende racist was. En ook specifiek anti-moslimhaat had, geloof ik. En onderdeel hiervan was dat graven van moslimmensen werden bekladderd en gevandaliseerd. En zo. Mm. Dus daarom kwam hij op hun radar, want hij was een gore racist die vaak op begraafplaatsen was.
Ja.
Dus nou, niet een heel gek idee dat hij daarom op hun radar kwam.
Wat maakt hem een racist dan?
Ja, hij had allerlei antisemitische... Zeg dat woord eens?
Antisemitische.
Dat. Het was een nazi. Hij had allerlei rare ideeën over puurheid en witte...
Okay.
Ja. Ik heb me daar niet te veel in verdiept, omdat ik eigenlijk überhaupt helemaal niet wil weten wat hij daarover dacht. Want ik weet dat dat bullshit is.
Ja.
Maar in ieder geval was hij racistisch, extreem, beschreef dat ook. Hij was het openlijk, hij vond dat niet, hij zag dat niet als iets gênants. En hij had een onderdeel van zijn racisme was moslimhaat. En in 2011 was er een aanslag op een vliegveld, een terroristische bomaanslag...
Mm-hmm.
En als reactie hierop heeft Anatoli een moslimbegraafplaats bezocht. Daar heeft hij allerlei grafstenen beklad met verf en krantenklipsels opgehangen op de grafstenen met namen van de slachtoffers van de aanslag. Super respectloos.
Ja.
Daarvan was het dus bekend dat hij het had gedaan. Dus nadat hij dat had gedaan, had de politie iets van: oh, maar dit is echt. Nu hebben we echt een reden om achter hem aan te gaan voor de rest van die dingen die zijn gebeurd, van die andere vandalisme gebeuren.
Ja.
Dus dat hebben ze gedaan. En ja, doordat dat timing was. Ik geloof dat hij die andere dingen dus niet had gedaan. Maar door de timing van dit,
het was gewoon makkelijk om hem daarmee te framen.
Ja, hij paste in de tijdlijn.
Ja,
framen niet eens. Ze gingen onderzoeken of hij het had gedaan.
Mm-hmm.
Dus ze gingen zijn huis bezoeken. Of zijn appartement, of het, in ieder geval het huis waar hij ook woonde. Wat dus nog steeds met zijn ouders was.
Mm-hmm.
En daar vonden ze heel veel rare dingen, maar niet een bewijs voor racistische misdaden.
Black magic,
nee.
Maar
ja, misschien ook wel. Ja, in zijn huis en met name in zijn eigen kamer en de garage, want hij woonde nog steeds bij zijn ouders, dus hij had niet het hele huis, vonden ze 26 levensgrote poppen vrouwelijke poppen, meisjespoppen.
Als je met levensgroot bedoel je ongeveer 1,70 meter of zo.
Ze zijn zo groot als mensen en kinderen. Volwassenen en kinderen.
Ja, ik ben dus echt best wel bang voor poppen.
Oh.
als in vooral vroeger hoor. Maar ik vind poppen gewoon echt heel nasty. Ik heb vroeger ook nooit gespeeld met poppen, want ik vind het gewoon een beetje eng.
Nou,
het
wordt leuk.
Oh, yes!
In de eerste rapporten die ik las, zeiden ze dat het er 29 waren. In latere zag ik dat niet klopte. Als in dat hebben ze in het begin ook in de krant gerapporteerd, maar het bleek er uiteindelijk 26 te zijn. Ergens daartussenin is één van die is waar. Ik weet het niet zeker, maar tussen de 26 en 29
stel je
poppen.
Voor dat je in een huis slaapt.
Dat zijn echt veel, ook als je niet een heel groot huis hebt. Dat is, ik heb niet 26 stoelen en of zitplaatsen in mijn huis.
Als jij 26 levensgrote poppen in je huis zou hebben, dan zou ik hier nooit maar één voet binnenstappen.
Dan zou ik denk ik zelf ook niet meer mijn huis passen.
Gadver, oké.
Okay. Ja, nou ja, veel. Ze waren gekleed in vrouwenkleding of meisjeskleding. Van stof, soms ook van papier. Ze waren dus grof opgemaakt met make-up of met verf. Dat had hij duidelijk zelf gedaan. Dat was niet echt, zeg maar, mooi.
Was dit de levensechte versie van Stardoll.com?
Ja, ja. Love Stardoll. Rip in peace, Stardoll. Ik ga Stardoll downloaden. Ik kan het nu niet meer online spelen, maar je kan het wel downloaden. Ik ga dat doen binnenkort. Als ik heb een nostalgie dagje nodig.
Ik denk dat je dat misschien naar dit verhaal niet meer wil doen.
Nou oké, je hebt het misschien... Nee. Nobody can ruin Stardoll for me. Maar, deze poppen. Sommigen hadden een muziekdoosje. Waardoor ze dan praten of geluid maakten als ze bewogen werden.
Gadver.
Je schrikt je toch helemaal de pest,
Damme.
Als je politie bent en je verplaatst eens zo'n pop en dan gaat hij ineens terugpraten.
Hello, my name is...
Ja, maar dan
Lisa.
Russisch.
Kurwa.
Ik heb geen idee. Nou, fucking creepy. En de meesten stonden of zaten in zijn eigen kamer of in de garage. Maar sommigen waren wel door het huis verspreid. En eentje in de slaapkamer van zijn ouders. En de politie vond het vreemd, maar ze zochten er niet direct iets op.
Wacht, dus die ouders...
Ja, die ouders hadden ook een.
Die hebben een gat voor... Ja, ik kan het gewoon niet voorstellen, maar misschien komt het gewoon omdat ik echt een angst heb voor poppen. Maar...
Ja, nee, ik heb niet echt een angst voor poppen, maar ik zou het ook raar vinden. Maar in ieder geval, ze dachten dit heeft niks met die racistische aanslagen
te maken.
Nee,
dit is zeg maar gewoon wat oude mannen hebben met modeltreintjes, had hij even met poppen.
Ja.
Ja,
dus hij werd opgepakt of in ieder geval meegenomen om ondervraagd te worden. En een ander team werd aangewezen om zijn huis zeg maar op zijn kop te zetten. Om bewijs te vinden, informatie te vinden. En tijdens dit proces rammelde een van de poppen alsof er iets in verstopt zat. Terwijl ze die pop verplaatsten.
Okay.
En toen dachten ze, oh, misschien heeft hij daar wel bewijs in verstopt.
Mm-hmm.
Dus ze hebben een van deze poppen opengemaakt. Die rammelde hebben ze opengemaakt. En toen vonden ze het gemummificeerde lichaam van een mens.
In die pop?
Ja.
Huh?
De pop was een mummy.
Oh.
Van een mens.
Een echte lijk zat erin.
Ja.
Maar eromheen was een pop gebouwd.
Ja.
Stinkt dat niet?
Ja. Daar ga ik nog wat over zeggen. Er hing blijkbaar wel een bepaalde vreemde geur in het huis. Maar ze waren wel echt gemumificeerd. Ze waren echt uitgedroogd. God. Dus niet super erg. Het was niet aan het rotten, zeg maar.
Maar er was één lijk wel eens gevonden. Of meer.
De rest van de poppen werd toen naar het lab gestuurd. Want ze dachten, het is een lijk, weet je. Dat kunnen we niet hier gewoon even... Dat is niet goed. Bewijs moet beschermd worden. En daar werden ze opengemaakt. En terwijl dit naar buiten kwam, terwijl ze die poppen naar de bus gingen dragen om te verplaatsen, verspreidden er allemaal media omheen en belandde het alweer in de kranten en was het de dollmaker of bla bla. Nou.
Wanneer? 2011?
Ja.
Denk je dat hier in Nederland op het nieuws is geweest?
Zou best kunnen. Misschien zeg maar wat obscurere programma's of zo.
Ja.
Allicht eraan hoeveel ze op dat moment te melden hadden in Nederland zelf. Maar ze onderzochten de poppen. En in elk van de poppen zat een lijk. En hier, de dag daarna stond hij in de krant als de poppenspeler. De puppet master. Ja.
Hoe doe je dat?
26 lijken. Volgens vrienden van de ouders van Anatoly had hij de poppen over de jaren heen gespaard. Dus het was niet alsof hij ze in één keer allemaal erin had. Hij was de afgelopen 10 jaar langzaam zijn collectie aan het opbouwen. Er kwam er steeds eentje bij. Ze hadden allemaal namen. En er leefde er dus eentje in de kamer van zijn ouders. En die heette Masha. En die had hij ook echt gegeven als een soort cadeau. Want hier, dit is Masha. En ze is heel vriendelijk. Je hoeft niet bang te zijn.
Hier, alsjeblieft een lijk.
Je hoeft niet bang te zijn. Nu ben ik wel bang. Ja, nee, hij had zijn ouders een lijk gegeven. Superleuk.
Het is wel eerst wat anders dan een bos bloemen of een doos precies chocolade.
Nou, nu gaat wel langer mee.
Ja, dat is waar. Blijf wel langer staan.
Ja, nou, zijn ouders claimden dus nooit doorgehad te hebben wat de poppen waren. Ook al werd er dus gezegd dat er een geur in het huis hing. En de vrienden van zijn ouders zeiden dat ze de poppen meer zagen als een soort kunstproject van hem. En zijn moeder had dus niks door en maakte zich alleen maar zorgen over het feit dat hij een volwassen man was die met poppen speelde alsof hij een kind was. Dat vond ze wel een beetje ja, alarmerend.
Ja.
Hij is 50 of zo nu. Dus ja, maar niemand dacht, hé, er komen steeds dingen bij. Hij loopt op begraafplaatsen. Wat is dit? Waarom ruikt het zo raar? Niks. Gewoon blijkbaar geen connectie. Ik weet niet of ik dat geloof, maar zijn ouders zijn ook echt daarna in het ziekenhuis opgenomen van stress.
Ja, dat snap ik wel. Als het ineens allemaal naar boven komt.
Ja, maar dan is het de stress van dat je betrapt wordt? Of is het dat ze het echt niet wisten en dat ze dus echt die stress hadden?
Nou, ik denk juist de stress van, oh mijn god, er hebben dus gewoon 26 lijken in ons huis gestaan in de afgelopen 10 jaar.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat door hebt. Maar ja, blijkbaar kan dat.
Ik weet het niet. Als jij een pop krijgt, ga je die troon niet als eerste opensnijden?
Nee, maar als je zo'n rare guy als zoon hebt die op zijn 50 nog thuis woont, zwarte magie, praatjes heeft de hele tijd, op begraafplaatsen alleen maar met de dood bezig is, occult, dit, dat. En dan opeens levensgrote poppen, hè? Gewoon zo groot als kinderen.
Nou, maar misschien denk je dan, eindelijk is hij nu van dat lugubere zwarte magie en begraafplaats shit af. En gaat hij ineens zijn interesse stoppen in poppen. I don't know, ik weet niet, ik denk niet dat ik iets achter had gezocht,
hoor. At your own risk, maar als je deze poppen googelt, die zijn niet echt schattig of onschuldig. Ze zien er fucking eng uit.
Nou, ik vind alle poppen eng, dus no comment.
Ja, maar ze hebben echt hele enge wassen gezichten en zo. Maar anyway, er werd dus in elke pop een lijk gevonden. En ze bleken allemaal van jonge meisjes of jonge vrouwen te zijn. En sommige van hen waren ook duidelijk op een hele agressieve manier tot hun einde gekomen.
Definitely Hannah vibes.
Hoe?
Ja, dit is toch die Chingmi van het begin? Die heette toch Hannah?
Nee, Natasha.
Natasha, oh ja.
De vieze Hannah. Nee. Ja, nee, ja, dus agressief tot een einde gekomen, net als Natasha. Nee, Natasha is helemaal niet agressief tot een einde gekomen. Die was gewoon gestorven aan medische complicaties.
Ja, maar meer dat hij toch alleen maar vrouwen zoekt.
Ja. Nee, alleen maar jonge meisjes en vrouwen inderdaad. Tussen de 3 en de 30. Dus er was er eentje 3. Dat is echt heel jong. Maar het is niet helemaal precies zeker hoe de leeftijden verdeeld waren, want niet alle identiteiten zijn bekendgemaakt.
Ja.
En terecht. De lichamen waren opgevuld en aangekleed in kleding die hij vond bij het vuilnis. Ze waren opgemaakt, ja, dus zoals ik al zei, make-up en verf. En nadat ze een aantal van de lichamen identificeerden en de ouders benaderden om te vertellen dat hun dochter was vermoord, kregen ze een beetje vreemde reacties. Namelijk verbazing, want ze waren allemaal al lang dood. Dus Anatoly was geen moordenaar. Nee. Hij had ze niet vermoord. Hij had ze opgegraven.
Ja, als jij je tijd spendeert op begraafplaatsen, dan
ja. En de allereerste, zijn allereerste pop heeft hij opgegraven in 2003. Na de ruzie met zijn ouders over de adoptie.
Ik mag geen kind adopteren van mijn ouders, dus ga ik maar een lijk opgraven en die als een pop verkleden.
Ja.
Klinkt legit.
Heel gezond.
Ja.
Ja, goede koping. En hij wist dus van alle meisjes, wist hij de namen, de geschiedenis, hoe ze waren gestorven. Hij verzamelde allemaal informatie over hun leven daarvoor, zocht het helemaal uit. En hij gebruikte die informatie ook om bijvoorbeeld brieven naar ze te sturen. En die liet hij dan achter op hun graf. Met zeg maar hele specifieke informatie, zoals vandaag was je eerste dag, je eerste schooldag in groep 6. En ik hoop dat je fijne dag hebt gehad. Dus die ouders, van sommigen vonden hun ouders brieven op hun graf.
What the fuck?
Met dus dit soort dingen waarvan zij ten eerste dachten, hoe kunnen mensen dit weten? Van wie komt deze brief? Yeah. Waarom doet hij alsof het kind nog leeft? Terwijl hij het wel achterlaat op het graf. Super fucking creepy. Maar daar was dus nooit iets uitgekomen.
Ja, er zullen best wel meldingen van zijn geweest bij de politie, denk ik, toch? Tenminste, als jij meerdere van zijn brieven aantreft op je dochters graf.
Ja, maar hij had de graven zo goed weer netjes teruggelegd dat er geen signaal was dat het kind er niet meer lag.
Oké.
Dus het was inderdaad gewoon een soort pesterijen.
Ja.
Daar kan een politie natuurlijk niet zo mee.
Want niemand heeft ooit opgemerkt dat de zoon graf was leeggeroofd.
Nee.
Sick.
Wel gemerkt dat het een beetje rommel, meer alsof iemand er zeg maar een nieuwe bloem had neergezet of zo. Dat het, alsof iemand ermee had gerommeld.
Wild animal of zo.
Ja, maar niemand had zoiets van, oh, mijn kind is weg. Maar wat hij dus deed, is dat hij de lichamen opgroef. Waarna hij ze mumificeerde op de begraafplaats zelf. Zij nam ze pas mee naar huis als ze gemummificeerd waren. En om te mummificeren moet je een lichaam helemaal uitdrogen. En dat deed hij door zakken zout en zout en soda om ze heen te binden. Dus zeg maar hun ledematen in een zak binden.
Ja.
En die wisselde hij dan 1 keer per week. En in de tussentijd liet hij ze op die begraafplaats liggen. Of hij deed ze dan in een ondiep graf even een beetje ergens in een hoopje bladeren. Verstopte die ze soort
van. En niemand heeft dat gezien.
Niemand heeft dat doorgehad. En als hij als iemand hem zag met zijn zakken, dan zei hij dat hij de vogels aan het voeren was. En dan liet ze hem met rust. fucking raar verhaal. En dan na 2 maanden of zo nam hij ze mee naar huis. Dus ze lagen 2 maanden lang, elke week nieuwe zakken eromheen, lagen ze redelijk open en bloot.
En dit 26 keer?
26 keer lang. Ja, over 10 jaar of zo, iets minder.
What the fuck?
En dan na 2 maanden nam hij ze mee naar huis. En de allereerste die hij meenam in 2003, nam hij mee in zijn rugzak.
Dus die was gewoon echt heel klein.
Ja. Hij vulde haar met doeken, deze eerste. Gaf haar gezicht een soort masker van was. Dus ja, het is een bijenwas, zeg maar. Dikke was. En dat bedekte hij met nagellak. Want hij had gevonden in het vuilnis. Voor kleur. En ik denk ook om het soort van te preserven. Om het hard te houden of zo. En hij kleedde haar aan in kleding uit het vuilnis. En toen was ze klaar. En ja, zo ging die jaren door. Af en toe anders. Sommige poppen hadden... Dat ga je niet leuk vinden. Sommige poppen hadden knopen als ogen. En andere hadden gezichten gemaakt van zwart speelgoed. Nee. Whatever that may be. En sommige hadden dus papieren kleren. Want hij kocht niks. Hij zocht het alleen maar bij het vuilnis en zo. Nou, heel raar. En nou, hij hield dus heel goed bij wie het allemaal waren. Dus na zijn arrest gaf hij alles toe. En gaf hij de politie een lijst met alle namen van de meisjes. En de plekken waar ze vandaan kwamen. Als in de begraafplaats waar hij ze vandaan had gehaald. En hij zag wat hij deed zelf niet als verkeerd. Hij wist dat het illegaal was. Mm-hmm. Maar hij zag het niet als verkeerd. En hij geloofde zelf dat hij met zwarte magie deze meisjes een tweede leven gaf. Ja, hij zag ze als de dochters die hem ontkend waren. Dus hij behandelde ze ook echt als dochters. En hij geloofde dat als hij ze lang genoeg kon bewaren, dat de wetenschap dan op een gegeven moment ver genoeg zou zijn dat hij ze terug tot leven kon brengen.
Mijn hemel!
Hij vond ook dat hun ouders en families ze in de steek hadden gelaten. Door ze zomaar te begraven. Ja. En hij zei ook dat elk meisje wat hij had opgegraven, dat hij ze om toestemming had gevraagd.
Hey.
En dat ze dat hadden gegeven.
Hey, Masha.
Hij deed dit door op een graven te slapen. En dan kwamen ze naar hem toe in zijn dromen. En volgens hem smeekten sommigen hem echt om dat te doen. Om hun te redden. Maar in ieder geval kreeg hij dus toestemming. En op een gegeven moment was het niet meer zo praktisch om op graven te slapen. Waarschijnlijk toen hij klaar was met dat project en thuis moest slapen.
Ja.
En toen nam hij de lichamen mee naar een handigere plek. Waar hij op ze kon slapen.
Waar hij op de lichamen kon slapen.
Ja, om contact te leggen. En dat is ook super tegenstrijdig, vind ik. Want dan heb je ze dus al opgegraven voor je toestemming hebt.
Ja.
Ga je ze anders terugstoppen?
Ja.
Ik denk het niet. Ik weet niet. Deze logica, het is niet aanwezig.
Deze fan is al heel ver heen. Ja. Je weet niet, want niks aan hem is logisch.
Nee, zeker niet. Politie of een interviewer vroeg aan hem, waarom heb je dit gedaan? En waarom bewaar je ze in je huis?
Ja.
En hij gaf als antwoord dat hij echt met ze praatte. En hij met zijn dochters hadden echt hun eigen taal, hun eigen hiërarchie. Ze hadden zeg maar hun eigen liedjes samen, zo van dit is our son. En ze leefden in vrede samen.
Sorry. Stel je voor dat hij ze dan in zo'n kringetje heeft gezet. Met allemaal zo'n kopje thee
zo'n
voor
party,
hun.
Ja.
Zo'n tea party. En dan gaan ze allemaal een liedje zingen. Stel je voor dat ze daar gewoon ineens Justin Bieber of zo aan het zingen zijn. Zo, one less lonely girl. It's gonna be one less lonely girl.
Nee, echt heel erg raar. Maar hij vond dus echt dat hij iets goeds deed.
Ja,
en hij gaf ook aan dat hij toch wel favoriete en minder favoriete kinderen had. Ook al was dat niet echt netjes. En zijn favoriete had hij in zijn eigen slaapkamer. En, of maar zijn kamer, want hij had dus niet een eigen huis. Maar zijn favoriete had hij in zijn eigen kamer. En de andere die zaten dan in de garage. En hij zei ook dat hij niet, zeg maar, als hij in de buurt van zijn kinderen gebruikte, hij niet eens scheld worden of zo. Hij was echt heel voorzichtig met ze. En hij behandelde als zijn eigen hij behandelde ze als zijn eigen kinderen. Hij speelde met ze. Ze keken samen cartoons. En hij behandelde ze als levend, omdat hij ze zag als tijdelijk dood.
Ja, want ze kwamen ooit weer een keer tot leven.
Ja.
And then they would live happily ever after together.
Ja, dat hij zijn tweede kans. En hij zei ook, ja, hij besefte dat het illegaal was. Maar hij geloofde dat hij een pionier van de wetenschap was. En hij zei dat die heel vaak beginnen met iets illegaals voordat ze als helden gezien worden.
Ja, op zich.
I guess.
Dat kan.
Ook wel eens andersom. Maar hij dacht dat hij deze meisjes terug kon gaan brengen. En dat het dan allemaal goed zou zijn. Dat mensen het dan zouden begrijpen.
Dat hij dan een of andere hero zou zijn. Die gewoon over de hele wereld geprezen werd. Om zijn wetenschap.
Zijn experiment. Ja.
Woehoe! Nu gaan we allemaal gravediggers worden. En de mensen die we opgaven verkleden in poppen.
Deze mensen bestaan wel, die dit geloven. Maar die laten zich voor heel veel geld invriezen.
Ja, ja, dat
werkt
ja.
denk ik beter, want ik weet niet of ik terug wil gebracht worden als mijn lichaam al een mummie is.
Nee, ik wil wel nog gewoon er mooi uitzien dan.
Nou ja, ik wil gewoon kunnen bewegen. Ik wil mijn organen graag hebben. Ik weet niet precies wat hier de logica achter was, die was er niet. Maar ja. En dit is nog een quote uit een interview, vertaald naar het Engels.
Wat voor interview?
Ja, met hem. Oh, waarin met hem. Dus ook werd gevraagd van waarom heb je het gedaan. Zo. Yeah. The children that I liked, I dried, resurrected and brought to my home. Dus hij dacht echt dat hij ze, ja...
Hij denkt echt dat hij een of andere messias is of zo.
Ja.
What a weirdo.
Ja. Ja, en dat is wat er is gebeurd. En hij is, hij is onderzocht voordat hij gestraft werd. En toen heeft hij de diagnose paranoïde schizofrenie gekregen. En ja, ik denk dat dat al sinds de jeugd speelde.
Ja.
Wat jij ook al zei, van dit kan niet kloppen. Nee. Misschien dat verhaal van die verkrachting al niet echt is. Misschien dat hij daarna gesnapt is. Grote kans dat het verhaal over zijn dode bruid niet echt is.
Het klinkt voor mij ook echt alsof hij gewoon vanaf dat moment dat die verkrachting is gebeurd. Want dat vind ik nog ergens wel...
Dat is mogelijk.
Dat is mogelijk. Dat met die cult... Nou ja, ik weet dat er rare cults zijn. Dus dat zou prima gebeurd kunnen zijn. Maar het lijkt me sterk dat dat is gebeurd tijdens je vuilnisophaalschoolreisje. Ja. Dat niemand dan merkt dat hij weg is. Dat klinkt nog steeds in mijn hoofd als een soort van... Een soort van heftigere versie van Sneeuwwitje.
Ja.
Het klinkt alsof hij gewoon vanaf die verkrachting een psychose leeft.
Ja. Ja, maar dat idee had ik ook.
Ja, alsof hij gewoon thuis hoorde op een of andere psych ward. En dat hij daar... Want het...
Ja, nou ja, dat vonden ze dus ook. En hij kreeg een straf wat heel erg lijkt op Nederlandse TBS. Hij werd verplicht opgenomen in een psychische instelling. En hij zou elke 6 maanden geëvalueerd worden. En dan kun je dus optioneel levenslang verlengen. Dat lijkt heel erg op Nederland. En... Hier komt het allerlaatste fucking rare feitje van deze zaak.
Ik ga niet zeggen dat hij vrij is.
Nee. Oh, maar naast deze straf moest hij de ouders van elk kind een bedrag betalen als compensatie voor het emotionele lijden.
Je vindt dat toch geen geld?
Ja, daar hebben ze scheid aan met boetes. Ja, zorg maar dat je het laat... Maar ja, in ieder geval, dat moest. En dit is zo fucked up. Een van de vaders, die wilde het geld niet. Die wees het af. Omdat hij zei dat hij dankbaar was voor Anatoly. Want hij zei dat Anatoly zijn dochter beter had behandeld dan hij haar ooit zelf had behandeld toen ze nog leefde.
Hè?
Dus hij had het gevoel dat Anatoly zijn dochter inderdaad een tweede leven had gegeven waarin ze het respect had gekregen wat ze verdiende en zo.
Maar what the fuck is er dan met die dochter gebeurd? Als dat dit beter is dan hoe...
Ik weet het niet.
Wat?
Nee, er is ook een verhaal van een stel van ouders die van een ander meisje die al echt... Zij was iets van 13 toen ze... Nou, in ieder geval kwam het op neer dat hij haar lijk bijna net zo lang had gehad. Of langer zelfs, dan dat zij haar levend in hun leven hadden gehad. En dat vond die moeder echt heel erg onverteerbaar. Dus van, jij hebt mijn dochter langer gehad dan dat ik haar heb gehad.
Ja.
Hoe durf je, weet je wel? Ik heb bijna de afgelopen 10 jaar een leeg graf bezocht en zo. Dus er zijn wel een paar mensen die naar buiten zijn gekomen met hun verhaal. Maar niet iedereen's identiteit is bekend.
Ik zou hier ook echt niet over willen en kunnen praten.
Nee.
Maar
we geloven het.
The fuck. Ik geloof eigenlijk bijna niet dat dit echt is gebeurd. Het is dat ik echt net een foto heb gezien van deze vent. Maar dit klinkt echt als een of andere gekke film.
Maar die man was dus niet de enige die deze mening had. De meningen waren in de media en in Rusland op dat moment best wel erg verdeeld over of wat hij had gedaan slecht was. Want hij had niemand vermoord. Hij was super respectvol omgegaan met hun lichaam. Dit is niet wat ik zeg. Dit is wat sommige mensen zeiden. Hij was super respectvol omgegaan met hun lichamen. Hij had goede intenties.
Maar
hoe
dan? Want grafroven aan zich is toch gewoon een onrespectvol iets.
Ja, maar er waren dus mensen die vonden dat hij een minder heftige straf had moeten krijgen. Of in ieder geval vonden, de mening deelde met deze man. Dat hij inderdaad die meisjes een respectvol tweede leven had gegeven.
Wat nou als dat hij ineens allemaal handlangers heeft die een eigen cult zijn gestart? Die dit
ook Ik denk doen. Niet dat hij de sociale skills heeft om een cult te starten.
Nee, maar die gewoon...
Geïnspireerd zijn.
Bij elkaar zijn gekomen om dit ook te doen.
Ik denk het niet. Het is echt een sukkeltje.
Ja, maar als zij hem toch geloven?
Ja, nee. Ja, misschien als hij zeg maar cult charisma had.
Ja.
Dan wel, maar ik denk, nee. Hij ik denk is niet geen dat er
weinig charismatische leider.
Nee, dus ik denk niet dat veel mensen naar hem opkijken. Maar ja.
I'm confused.
Verdeelde meningen dus, for some reason. En hij zat dus vast. En in 2015 kreeg hij een nieuwe advocaat. Dus toen was het een evaluatiemoment. Toen dachten ze gewoon, nou prima, we sturen hem terug, joejoe. Maar toen kwam hij met een nieuwe advocaat. En dat is dezelfde advocaat die Pussy Riot heeft verdedigd en vrij heeft gekregen toen zij vaststaat in Rusland.
Yes?
Dus zij was internationaal heel bekend. En zij gaf aan dat Anatoly weg moest uit die instelling. Want hij werd daar mishandeld. En hij mocht niet uit zijn kamer. En ze gaven hem veel te veel medicatie. Ze spoten hem helemaal plat en zo. En zij pleitte ervoor dat hij naar een andere instelling verhuisd zou worden. En dat hij opnieuw onderzocht zou moeten worden. En ze probeerde hem ook vrij te krijgen überhaupt. En dat dan de behandeling ambulant verder zou gaan. Dus dat hij vanuit huis gewoon behandeld kon worden. En dat gebeurde in 2018. En in 2019 is het afgewezen. Dus dat is super recent.
Ja.
Dus hij zit nog wel vast. Ik geloof dat hij wel van instelling is gewisseld. Omdat de instelling waar hij in eerste instantie zat gewoon ging sluiten. Maar hij is niet vrijgekomen. Dus hij zit nog vast. En net als elke ontzettende fucking smerige guy die in de gevangenis zit, is er een vrouw verliefd op hem geworden. Top. En ze zijn verloofd.
In de gevangenis?
Ja.
Zit zij ook in de gevangenis?
Nee.
Zij is gewoon van buiten.
Zij heeft gestudeerd op dezelfde universiteit. Zij ook filosofie of zo. En
toen
zijn relatie zijn begonnen was hij 25. En hij dus 50 of zo. Dus hij is nu iets van 30. En ja, ik wil heel graag nog een keer praten over dat concept van dat seriemoordenaars of dit soort enge guys.
Yeah.
Dat je van die fanbases krijgt van vrouwen die verliefd op ze worden en zo.
Yeah.
Maar niet vandaag.
Daddy issues,
andere trauma's. Maar gelukkig zit hij dus vast. En ja, ik denk dat hij wel vast blijft zitten.
Ik denk ook wel dat het in dit geval beter is dat zo'n persoon vast blijft zitten. Want hij heeft sowieso de rest van zijn leven hulp nodig. Ik denk dat als hij ooit op vrije benen komt, ook als hij ambulant hulp krijgt, maar ook als dat hij geen hulp krijgt, maakt niet uit. Ik denk dat er dan echt een hele grote kans is dat hij weer zoiets fucked up gaat.
Ja, ook omdat hij,
want hij gelooft er gewoon wel.
Ja, hij wist dat het illegaal was, maar hij deed het toch omdat hij dacht dat het iets goeds deed. En dat is best wel alarmerend. Kun je zo iemand ervan overtuigen dat niet goed is?
Nee, dat denk ik niet.
Want hij gelooft dat hij iets heel belangrijks deed.
Dan moet je een hele cognitieve denkproces gaan aanpassen.
Ja, en hij is dus, nou ja, vind ik vrij duidelijk jong al heel erg getraumatiseerd, messed up. Hij had al jong veel mentale problemen.
Hij had meteen na die,
toen hij met die nachtmerries kwam, had er iets moeten gebeuren.
Ja, dus dat hij niet aan de bel heeft getrokken naar die verkrachting. Wat ik misschien ook wel snap, want kinderen die kunnen dat ook niet heel erg goed omvatten als zoiets gebeurt.
Ja.
Maar als hij toen al hulp had gegeven, inderdaad met die nachtmerries, dat toen die fucking dokter misschien had besloten van, hey, dus er is
even
in
therapie, want nachtmerries zijn vaak meer bij kinderen.
Ja.
Ja.
Ik denk wel dat er een hoop voorkomen had kunnen worden dan. Maar ja, dat is wel natuurlijk gissen, want zoiets kan je natuurlijk niet.
Nee, je weet het
niet zeker weten, maar.
Maar het was in ieder geval voor hem beter geweest als hij fatsoenlijk behandeld was voor zijn al dan niet bestaande jeugdtrauma's. Hij had of heel jong hele heftige dingen, of hij had heel jong hele heftige baanideeën.
Ja.
Hallucinaties zelfs. Either way had deze jongen hulp nodig. En zijn ouders hebben gewoon, denk ik. Dat zijn ouders, dat is een van de dingen waar ik graag over wil discussiëren, is zijn omgeving. Ik denk dat zij het er heel makkelijk van af hebben gebracht met, nou, hij is slim.
Ja.
Boeien.
Ze weten natuurlijk ook niet, kijk, het is supergoed als je kind heel veel leest en zo, maar ze weten natuurlijk ook helemaal niet wat hij allemaal heeft gelezen.
Ik denk dat het is heel snel voorbij is gegaan qua kennis.
Ja. En toen hij eenmaal ging studeren, toen is hij natuurlijk in die gekke cult terechtgekomen.
Ja.
Dan heb je helemaal geen grip er meer op.
Nee, maar ik vind dat er heel veel momenten zijn geweest waarin zijn ouders hadden moeten ingrijpen.
Ja, inderdaad ook al bij die nachtmerries.
Ze hadden inderdaad ze hadden moeten merken dat hun kind met blauwe plekken thuis kwam.
Ja.
Toen hij ineens op 8-jarige, 9-jarige leeftijd van super kalm naar super agressief ging, vind ik al dat je daar iets achter moet zoeken bij je kind.
Dat is sowieso een punt waar je iets mee moet.
Vervolgens heeft hij hele heftige nachtmerries. Dat is ook verdacht bij een kind. Als jij dan van een arts te horen krijgt, boeien. Dan ga je naar een andere arts.
Ja, en schoolgesprekken. Als in, oké, hij was alleen en was een Einzelganger en hij werd gepest. En hij deed eigenlijk altijd alleen, vond het alles prima. Maar ik ben gewoon benieuwd wat voor gedrag hij dan ook nog verder toonde op school in de les naar zijn leerkrachten of zo.
Ja.
Heb die leerkrachten ook die blauwe plekken niet gezien of die omslag in gedrag?
Ja, ik weet niet. Hij was denk ik van heel afwezig op school.
Ja, ik weet niet. It's a crazy story.
Ja, en vervolgens hebben ze hem super lang enabled door hem bij hun thuis te laten wonen.
Ja.
En vervolgens hebben ze 10 jaar lang met stinkende, rottende poppen in huis geleefd en daar nooit wat achter gezocht. Sas.
I'm picking up real sketch vibes. Ik ga nooit meer hetzelfde naar poppen kijken.
Nou ja, gelukkig vond je ze al niet leuk. Ik heb niks voor je verpest.
Gadverdamme.
Ja, en dus, waar ik het ook over wil hebben, is hoe deze ziek al deze gebeurtenissen een soort van samen een foreshadowing zijn geweest voor wat hij daarna heeft gedaan. Dat heel veel elementen komen terug in zijn misdaad.
Nou ja, ik denk wel dat wat er gebeurde met die cult. Dat hij dan zo'n lijk ineens een kus moest geven. Dat heeft er sowieso mee te maken met wat hij later heeft gedaan.
Want ja, hij kreeg daar is die relatie met lijken.
Daar is hij aangekomen met de dood. En dat lijk van, hoe heet ze ook alweer? Natasha.
Ja.
Waar hij dan mee getrouwd was. Die zag hij ineens in zijn dromen. Dus dat was misschien voor hem het tweede leven van Natasha.
Ja, want hij claimde later ook dus dat die meisjes die hij heeft gekidnapt. Of gegrafroofd, of hoe je dat noemt.
Ja.
Die zei die ook dat hij in zijn dromen met hen sprak.
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde.
Ja.
Behalve dat hij niet met ze getrouwd is. Maar dat hij gewoon, en dat hij niet met ze per ongeluk in aanraking is gekomen. Zoals hij het eigenlijk beschrijft. Maar dat hij het gewoon zelf bewust heeft gedaan.
Ja, dus je had de verkrachting waardoor hij een soort van de mensheid ging haten. Ja. En die agressie werd heel erg teruggetrokken. De heftige gebeurtenis waardoor hij een verdraaide relatie met lijken kreeg. Verdraaide relatie met de dood. Interesse in zwarte magie.
Ja.
Wat hij dus ook gelooft dat echt is.
Dat heel erg heeft onderzocht.
Ja, het occult. Begraafplaatsen werden super interessant. Dus, want zij zei elke keer dat hij haar graf moest bezoeken.
Ja, maar waarschijnlijk is er dan wel ook iets in zijn studie naar die zwarte magie en die cult en whatever. Waar hij heeft gelezen of het heeft geïnterpreteerd. Dat dit een manier is om met de dood in contact te komen.
Iets heeft zijn idee bevestigd.
Ja.
Ja.
En toen is hij dus gaan uitvoeren.
Ja. En hij wilde een dochter wat niet mocht. Wat niet kon, wat niet lukte. Hoe je dat wil beschrijven. En toen is hij dit gaan doen. Bijna meteen.
Ik denk ook wel echt dat hij een dochter wil. Omdat hij misschien ook al mannen haatte. Omdat hij door een man van kracht is.
Dat zou best kunnen.
En omdat hij natuurlijk getrouwd was met dat lijk.
Ja. Ja. Nou ja, fucking raar verhaal.
Okay, ja, hij is echt een mafketel. Ik kan niet wachten tot hij ooit een keer film of een serie komt.
Kriebelt hier. Ja, en hij doet dus wel zelf. Ja, je moet er maar een keer naar kijken naar dingen die hij heeft geschreven. Of
ik ben er wel benieuwd naar. Ik wil het wel lezen. Ik wil zijn artikelen wel lezen of zijn papers.
Ja, ik kan wel even die ene die ik in het Russisch had gevonden kijken of ik die nog kan vinden. Er is een. Ja, ik weet het, die kan ik nog wel vinden.
Cool.
Het is een heel raar verhaal.
Ik vond het een.
I did not lie about how weird it was.
Nee.
Nee. Maar fijn dat hij nog vast zit.
Ja, gelukkig wel.
Daar ben ik blij van.
Ik denk als ik ooit een nieuwsbericht lees dat hij vrijkomt, dat ik dan nooit meer zeker ben.
Ja, hoewel, kijk, er zijn mensen die ik liever, die ik zeg maar absoluut de rest van hun leven vast wil hebben. Als hij vrijkomt, is hij voor.
Hij is geen gevaar voor de levende.
Nee, ja, het is moeilijk om te zeggen, maar hij is voor niemand een direct gevaar.
Nee.
Hij is een. Hij kan mensen super erg kwetsen. Omdat hij iets doet met hun nabestaanden. Maar hij is geen direct gevaar.
Nee, klopt. Maar je weet niet hoe ver hij nog kan gaan.
Ja.
Dat is wel. Hij zit wel al in on the choo-choo train to Crazy Town.
Ja.
Zeker.
Choo-choo. Ja, maar then again zijn er altijd genoeg lijken in de wereld. En die zijn denk ik voor hem veel makkelijker om te bereiken dan levende mensen.
Ja, zeker. Maar ja, je begint ooit met.
Ja, je weet het niet.
Weet je, de meeste serial killers beginnen ook met dieren vermoorden en gaan op een gegeven moment door naar mensen.
Hier moeten we het een keer over hebben. Je hebt toch die legendarische de driehoek van serial killers?
Ja.
Het is echt helemaal niet onderbouwd. Dat is wel nogal een keer
interessant.
Dat elke YouTuber die kijkt is van, the trifecta. En ik zeg, dit is niet wetenschappelijk onderbouwd. Ik geloof dat het zelfs debunked is. Dat het niet bij serial killers niet vaker voorkomt dan bij eenmalige moordenaars of bij andere soorten misdadigers.
Nou, dat is een verhaal voor een andere keer.
Ja, maar het verhaal van deze keer is klaar.
Nou, ik vond het een apart verhaal.
Ja,
rare vent.
Sorry als je groot fan was van poppen.
Nu niet meer.
Nee.
Ik ga er vannacht over dromen.
Nee. Vannacht komt Natasha op bezoek.
Oh ja, gezellig. Bring me to my grave.
Nou, je weet mijn tanden te vinden.
Oh ja. Ik ga denk ik preventief even white sage afsteken in mijn kamer.
White sage is toch een beschermde plant. Officieel mag je dat toch niet branden? Daar zag ik iets over.
Weet niet, ik heb daar wierook van.
Oké. Okay.
Maar dat zorgt ervoor dat de bad spirits weggaan.
Ja, ja, ja.
In ieder geval bedankt voor je verhaal, Koosje.
Alsjeblieft.
En
dankjewel voor het luisteren.
De volgende keer zijn we bij jullie terug met weer een nieuw murder mystery. Maar we houden nog heel even geheim.
Is het een murder mystery of is het een mystery?
Waar dat houden we ook nog heel even geheim.
Sharon weet nog niet waar ze het volgende keer over gaat hebben.
Nee.
Oké.
Oké.
Vaarwel.
Vaarwel. Wee wee.